Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, Gratissimam Sane, gepubliceerd op 2 februari 1994. En dat was ook het jaar van het gezin. Wij waren ondertussen beland in het tweede hoofdstuk. En dat draagt de titel De bruidegom is met u. Wij beginnen met punt 20, met de ondertitel Moeder van de Schone Liefde. De geschiedenis van de Schone Liefde begint bij de boodschap aan Maria. Met die wonderlijke woorden die de engel sprak tot haar, die geroepen was de moeder van de Zoon van God te worden. Met Maria's ja-woord wordt hij die God uit God en licht uit licht is, een mensenzoon. Maria is zijn moeder, terwijl ze toch de maagd blijft, die geen gemeenschap heeft met een man. Dat horen we in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, vers 34. Als moeder en maagd wordt Maria de moeder van de schone liefde. Deze waarheid is reeds geopenbaard in de woorden van de engel Gabriel. Maar de volledige betekenis ervan zal geleidelijk aan duidelijker en evidenter worden, als Maria in standvastige vereniging met haar zoon voortgaat op de pelgrimstocht van het geloof. De moeder van de schone liefde werd aanvaard door de man die, volgens de traditie van Israël, reeds haar aardse echtgenoot was, Jozef, uit het huis van David. Jozef had het recht zijn verloofde te beschouwen als zijn vrouw en de moeder van zijn kinderen. Maar God neemt het op zich in dit echtelijk verbond tussen beiden te komen. We horen het in het Heilig Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 1, vers 20. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Jozef heeft gemerkt, heeft met zijn eigen ogen gezien, dat Maria nieuw leven heeft ontvangen waar hij buiten staat. Daar hij rechtschapen was en de wet van het oude verbond onderhield, die in deze situatie tot echtscheiding verplichtte, wilde hij zijn huwelijk op liefdevolle wijze ontbinden. Opnieuw in het Heilige Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 1, vers 19, wordt dit beschreven. De engel van de Heer vertelt hem dan dat dit niet zou stroken met zijn roeping. In feite zou het strijdig zijn met de echtelijke liefde die hem met Maria verbindt. Wil deze wederzijdse echtelijke liefde volledig de schone liefde worden, dan moet hij Maria en haar zoon in zijn eigen huis in Nazareth opnemen. Jozef gehoorzaamt aan de goddelijke boodschap en doet alles wat hem opgedragen is. We horen het in vers 24. En zo wordt mede dankzij Jozef het geheim van de menswording, en daarmee het geheim van de heilige familie, diep gegrift in de echtelijke liefde van man en vrouw. En op indirecte wijze in de afkomst van ieder menselijk gezin. Wat Sint Paulus het grote geheim zal noemen, heeft zijn meest verheven expressie gevonden in de heilige familie. Zo heeft het gezin wezenlijk zijn plaats in het hart van het nieuwe verbond. Ook kan gezegd worden dat de geschiedenis van de schone liefde in zekere zin begonnen is met het eerste mensenpaar, Adam en Eva. De bekoring waaraan ze toegaven en de erfzonde die daaruit voortvloeide, beroofde hen niet volledig van het vermogen tot schone liefde. Dit wordt duidelijk als wij bijvoorbeeld in het boek Tobit lezen, dat het bruidspaar Tobias en Sara bij het bepalen van de betekenis van hun verbintenis zich beroepen op hun eerste ouders, Adam en Eva. U kan het lezen in het boek Tobit, hoofdstuk 8, vers 6. Ook in het nieuwe verbond getuigt Sint Paulus hiervan, als hij Christus een nieuwe Adam noemt, in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 45. Christus komt niet om de eerste Adam en de eerste Eva te veroordelen, maar om hen te verlossen. Hij komt alles vernieuwen, wat Gods gave aan de mens is, alles in hem wat eeuwig goed en schoon is, alles wat de basis vormt voor de schone liefde. De geschiedenis van de schone liefde is in zekere zin de geschiedenis van de verlossing van de mens. Schone liefde begint altijd met de zelfopenbaring van de persoon. Bij de schepping openbaart Eva zich aan Adam en Adam zich aan Eva. In de loop der geschiedenis zeggen jonggetrouwde paren tegen elkaar: wij zullen onze levensweg samen gaan. Zo begint het gezin als een verbintenis van twee en door het sacrament als één nieuwe gemeenschap in Christus. Om werkelijk schoon te zijn, moet liefde een gave van God zijn, door de Heilige Geest op mensenharten geënt en voortdurend gevoed. Een verwijzing naar de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, vers 5. In het volledige bewustzijn hiervan vraagt de kerk, bij het huwelijkssacrament, de Heilige Geest in mensenharten te komen. Als liefde waarlijk schone liefde zal zijn, een gave van de ene persoon aan de ander, dan moet ze afkomstig zijn van hem die zelf een gave is en de bron van elke gave. Dat was het geval, zoals het evangelie verhaalt, bij Maria en Jozef, die op de drempel van het nieuwe verbond de ervaring van de schone liefde, zoals die beschreven wordt in het Hooglied, opnieuw beleefden. En Jozef denkt aan Maria met de woorden uit het Hooglied, hoofdstuk 4, vers 9, mijn zuster, mijn bruid. Maria, de moeder van God, ontvangt haar kind door de kracht van de Heilige Geest, de bron van de schone liefde, die het evangelie fijngevoelig in de context van het grote geheim plaatst. Als we over schone liefde spreken, dan spreken wij ook over schoonheid. De schoonheid van de liefde. En de schoonheid van de mens, die door de kracht van de Heilige Geest tot zulke liefde in staat is. We spreken over de schoonheid van man en vrouw. Hun schoonheid als broeder of zuster, als een paar dat op trouwen staat, als echtgenoten. Het evangelie werpt niet enkel licht op het geheim van de schone liefde, maar ook op het even diepe geheim van de schoonheid, die, evenals de liefde, van God komt. Man en vrouw zijn van God, twee personen geroepen om een wederzijdse zelfgave te worden. Uit de eerste gave van de Heilige Geest, die het leven geeft, ontstaat de wederzijdse gave om elkaars huwelijkspartner te zijn, maar ook om broer of zus te zijn. Dit alles wordt bevestigd door het geheim van de menswording, een geheim dat de bron van een nieuwe schoonheid is geworden in de geschiedenis van de mensheid en talloze meesterwerken in de kunst heeft geïnspireerd. Na het strikte verbod op het uitbeelden van de onzichtbare God in gesneden beelden, dat horen we in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4, versen 15 tot 20, begon men in het christelijke tijdperk de mens geworden God in de kunst af te beelden, maar ook zijn moeder Maria, Sint Jozef, de heiligen van het oude en het nieuwe verbond en de gehele geschapen wereld die door Christus is verlost. En zo ontstond er een nieuwe band met de wereld van de cultuur en de kunst. Men kan wel zeggen dat deze nieuwe houding ten opzichte van de kunst, waarin aandacht wordt besteed aan de diepste dimensie van de mens en zijn toekomst, ontstaat in het geheim van de menswording van Christus en inspiratie ontleent aan de geheimen van zijn leven. Zijn geboorte in Bethlehem. Zijn verborgen leven in Nazareth. Zijn openbaar leven. Golgotha. De verrijzenis. En zijn wederkomst in heerlijkheid. De kerk is er zich van bewust dat haar aanwezigheid in de wereld van vandaag, en in het bijzonder haar hulp en steun aan de bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin, innig verbonden is met de ontwikkeling van de cultuur, en daar heeft ze terecht belangstelling voor. Dit is juist de reden waarom de kerk zich bezorgd toont over de richting die is ingeslagen door de sociale communicatiemiddelen, die tegenover hun enorme publiek niet enkel de plicht van informatie hebben, maar ook van vorming. Daar de kerk de uitgebreide en machtige invloed van de media kent, wordt ze nooit moe de medewerkers van de media te herinneren aan de gevaren die voortvloeien uit de manipulatie van de waarheid. Wat kan er aan waarheid zijn in films, voorstellingen en radio- en televisieprogramma's die beheerst worden door pornografie en geweld. Dienen die werkelijk de waarheid omtrent de mens? Zulke vragen zijn onontkoombaar voor hen die werken op het terrein van de communicatie en de verantwoordelijkheid hebben voor het maken en op de markt brengen van mediaproducten. Dit soort kritische beschouwingen zou onze samenleving, die zeker veel positieve aspecten heeft op materieel en cultureel niveau, tot het besef moeten brengen dat ze vanuit verschillende gezichtspunten een zieke samenleving is, die diepgaande vervormingen in de mens veroorzaakt. Hoe komt dat? Dat komt omdat onze samenleving afstand heeft genomen van de volledige waarheid omtrent de mens. Van de waarheid met betrekking tot man en vrouw als personen. En daarom kan er geen goed begrip zijn voor de werkelijke betekenis van de zelfgave van personen in het huwelijk, van verantwoordelijke liefde in dienst van vaderschap en moederschap, en van de ware grootsheid van voortplanting en opvoeding. Is het overdreven om te zeggen dat de massamedia, als ze niet geleid worden door gezonde ethische beginselen, de waarheid niet kunnen dienen in haar fundamentele dimensie? En dit is de echte tragedie. De moderne sociale communicatiemiddelen staan bloot aan de verleiding om de boodschap die zij brengen te manipuleren en zo de waarheid omtrent de mens te vervalsen. Menselijke wezens zijn niet zoals de beelden die ons in reclameboodschappen worden voorgespiegeld. En zoals de moderne massamedia zij tonen. Ze zijn veel meer in hun lichamelijke en geestelijke eenheid. Als samenstel van ziel en lichaam. Als personen. Ze zijn veel meer vanwege hun roeping om lief te hebben, die hen als man en vrouw binnenleidt in het koninkrijk van het grote geheim. Maria was de eerste die dit koninkrijk binnenging en zij leidde er ook haar man Jozef binnen. En zo werden deze twee het eerste model van de schone liefde, die de kerk voortdurend afsmeekt voor jonge mensen, mannen, vrouwen en gezinnen. Jonge mensen, echtgenoten en gezinnen moeten zelf ook nooit ophouden om er in gebed om te vragen. Hoe zouden wij de drommen pelgrims kunnen vergeten, oud en jong, die Maria-heiligdommen bezoeken? En kijken naar het gelaat van de moeder van God, naar de gezichten van de heilige familie, waar ze de weerschijn vinden van de volle schoonheid van de liefde die God aan de mensheid geschonken heeft. Als Christus in de bergrede het zesde gebod in herinnering roept, zegt hij: Je hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. We horen dat in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, versen 27 en 28. Vergeleken met de 10 geboden en het doel de traditionele bestendigheid van huwelijk en gezin te verdedigen, betekenen deze woorden een grote stap voorwaarts. Jezus dringt door tot de kern van de zonde van overspel, in het binnenste van het menselijke hart, die zich openbaart door een manier van kijken en denken die beheerst wordt door begeerte. Als gevolg van de begeerte heeft de mens de neiging een ander menselijk wezen als zijn eigendom te behandelen. Terwijl deze ander niet aan hem toebehoort, maar aan God. Sprekend tot zijn tijdgenoten, spreekt Christus ook tot mannen en vrouwen van elke eeuw en elke generatie. Hij spreekt in het bijzonder tot onze generatie, die leeft in een maatschappij die gedomineerd wordt door consumptiedrang en hedonisme. Waarom spreekt Christus in de bergrede zulke krachtige en veel eisende woorden? De reden is heel duidelijk. Christus wil zo de heiligheid van het huwelijk en het gezin veiligstellen. Hij wil de volle waarheid omtrent de menselijke persoon en diens waardigheid verdedigen. Enkel in het licht van deze waarheid kan het gezin ten einde toe de grote openbaring zijn, de eerste ontdekking van de ander, de wederzijdse ontdekking van man en vrouw, en dan van iedere zoon en dochter die hun geboren wordt. Alles wat man en vrouw elkaar beloven, trouw zijn in goede en kwade dagen, en elkaar liefhebben en waarderen, al de dagen van hun leven, is enkel mogelijk als er sprake is van schone liefde. Wat dat betekent, kan de mens tegenwoordig niet leren van wat de moderne massacultuur te zeggen heeft. Schone liefde wordt bovenal geleerd in gebed. En gebed impliceert in feite altijd, om een uitdrukking van Sint Paulus te gebruiken, een soort innerlijke verborgenheid met Christus in God. We horen het in de brief aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 3, vers 3. Uw leven is met Christus verborgen in God. En enkel in deze verborgenheid ervan ervaren wij de werking van de Heilige Geest, de bron van de schone liefde. Hij heeft deze liefde niet enkel uitgestort in de harten van Maria en Jozef, maar ook in de harten van alle gehuwde paren die openstaan voor het woord van God en het bewaren. Een verwijzing naar het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 8, vers 15. De toekomst van iedere gezinseenheid hangt af van deze schone liefde, de wederzijdse liefde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, een liefde die alle generaties omvat. Liefde is de ware bron van de eenheid en de kracht van het gezin. Geboorte en gevaar. Het is veelbetekenend dat het korte verslag van Jezus' kindsheid zijn geboorte vermeldt en bijna tegelijkertijd het gevaar waar hij onmiddellijk mee geconfronteerd werd. De heilige Lucas tekent de profetische woorden op, gesproken door de oude Simeon. Toen het kind, 40 dagen na zijn geboorte, in de tempel aan de Heer werd opgedragen. Simeon sprak van licht en van een teken van tegenspraak. Verder voorspelt hij aan Maria: en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Naar het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, versen 32 tot en met 35. De heilige Matthäus, van zijn kant, vertelt over het boze plan van Herodes tegen Jezus. Op de hoogte gebracht door de wijzen die uit het oosten gekomen waren om de pasgeboren koning te zien. Het tweede hoofdstuk, vers 2. En zo voelt Herodes zijn macht bedreigd. En na hun vertrek geeft hij opdracht dat alle mannelijke kinderen van 2 jaar en jonger in Bethlehem en de omliggende plaatsen gedood moeten worden. Jezus ontkomt aan Herodes, dankzij speciaal goddelijk ingrijpen en de vaderlijke zorg van Jozef, die hem met zijn moeder meeneemt naar Egypte, waar ze blijven tot aan de dood van Herodes. Dan keert de heilige familie terug naar Nazareth, de stad waar ze vandaan kwamen. En daar begint wat jarenlang een verborgen leven zal zijn, gekenmerkt door het verrichten van de dagelijkse taken met getrouwheid en edelmoedigheid. Als u over deze passages wil lezen, dan kan u naar het Heilig Evangelie volgens Matthäus gaan, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23, en dat van de heilige Lucas, hoofdstuk 2, versen 39 tot 52. Het feit dat Jezus al vanaf zijn geboorte met bedreiging en gevaar te maken had, is van een zekere profetische welsprekendheid. Zelfs als kind is Jezus een teken van tegenspraak. Profetisch welsprekend is ook de tragedie van de onschuldige kinderen van Bethlehem, die op bevel van Herodes werden afgeslacht. Volgens de oude liturgie van de kerk hebben zij gedeeld in de geboorte en het verlossend lijden van Christus. Door hun eigen lijden vullen zij aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten bate van zijn lichaam, dat is de kerk. De zin die we terugvinden in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 1, vers 24. Zo wordt in de kindsheidsverhalen van het evangelie de aankondiging van het leven, die op wonderbare wijze tot uiting komt bij de geboorte van de Verlosser, in scherpe tegenstelling geplaatst met de bedreiging van het leven. Een leven dat zowel het geheim van de menswording omsluit als de gehele godmenselijke werkelijkheid van Christus. Het woord is vlees geworden, weerklinkt het in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 14. God is mens geworden. De kerkvaders vragen dikwijls aandacht voor dit verheven geheim. God werd mens, opdat wij goden zouden worden. Deze geloofswaarheid is tegelijk de waarheid omtrent de mens. En hieruit blijkt duidelijk de ernst van alle aanslagen op het leven van een kind in de schoot van de moeder. Juist in die situatie ontmoeten we alles wat lijnrecht tegenover de schone liefde staat. als een individu zich uitsluitend bezighoudt met gebruik, kan hij zo ver komen dat hij de liefde doodt, door de vrucht van de liefde te doden. Voor de gebruikscultuur wordt de gezegende vrucht van uw schoot in zekere zin een vervloekte vrucht. Hier moeten we wel even stilstaan bij de ernstige afdwalingen die de zogenaamde constitutionele staat in zoveel landen tolereert. Gods wet is ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk met betrekking tot het menselijk leven. God gebiedt: gij zult niet doden. Zo staat er in het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 13. Daarom kan geen enkele menselijke wetgever verklaren: het is u toegestaan te doden. U hebt het recht te doden, of u moet doden. Het is tragisch genoeg dat dit in de geschiedenis van onze eeuw wel degelijk voorgekomen is. Als bepaalde politieke krachten aan de macht kwamen, soms zelfs op democratische wijze. Er werden wetten gemaakt tegen het recht op leven van iedere mens om redenen van rasveredeling, etnische zuiverheid. Allemaal redenen die even ongegrond als verkeerd zijn. En niet minder ernstig verschijnsel, niet in de laatste plaats omdat het op wijdverspreide instemming van het publiek mag rekenen, is dat van wetten die geen eerbied hebben voor het recht op leven vanaf het moment van de conceptie. Hoe kan men moreel wetten aanvaarden die toestaan dat een nog ongeboren, maar reeds in de moederschoot levend mensenkind gedood wordt? Zo wordt het recht op leven uitsluitend een voorrecht van volwassenen, die zelfs de wetgevende macht manipuleren om hun eigen plannen uit te voeren en hun eigen belangen na te jagen. We worden geconfronteerd met een onbeschrijfelijke bedreiging van het leven. Niet alleen van het leven van individuen, maar ook van dat van de beschaving zelf. De bewering dat de beschaving in sommige streken een doodscultuur geworden is, wordt op verontrustende wijze bevestigd. Was het geen profetische gebeurtenis dat de geboorte van Christus gepaard ging met gevaar voor zijn leven? Zelfs het leven van hem die tegelijk mensenzoon en zoon van God is, werd bedreigd. Vanaf het begin liep zijn leven gevaar, en alleen door een wonder ontsnapte hij aan de dood. Niettemin zijn er in de laatste decennia enkele bemoedigende tekenen te bespeuren die duiden op een ontwaken van het geweten, zowel onder intellectuelen als bij het brede publiek. Er is een nieuw en groeiend gevoel van respect voor het leven vanaf het moment van de conceptie, in het bijzonder onder jonge mensen. Pro-life bewegingen beginnen zich te verspreiden. Dit is een zuurdeeg van hoop voor de toekomst van het gezin en de gehele mensheid. Punt 22. U hebt mij welkom geheten. Echtparen en gezinnen van de hele wereld. De bruidegom is bij u. Dit is wat de paus vooral tegen u wil zeggen tijdens dit jaar dat de Verenigde Naties en de kerk aan het gezin hebben toegewijd. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. We horen het in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, versen 16 en 17. En eveneens in het derde hoofdstuk, versen 6 tot 7, staat er: wat geboren is uit vlees, is vlees, en wat geboren is uit de geest, is geest. Jij moet opnieuw geboren worden. En in het vijfde vers: u moet geboren worden uit water en geest. Uzelf, dierbare vaders en moeders, bent de eerste getuigen en dienaren van deze wedergeboorte in de Heilige Geest. Vergeet nooit dat als u kinderen voortbrengt op aarde, u hen ook voortbrengt voor God. God wil hun geboorte in de Heilige Geest. Hij wil dat ze aangenomen kinderen worden in de enige geboren Zoon die ons het vermogen geeft kinderen van God te worden, zoals het weer klinkt in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 12. Het verlossingswerk wordt voortgezet in de wereld en uitgevoerd door de kerk. Dit alles is het werk van de Zoon van God, de goddelijke bruidegom, die ons het koninkrijk van zijn vader heeft geschonken en ons, zijn leerlingen, eraan herinnert dat het rijk Gods midden onder ons is. Zoals het weer klinkt in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 17, vers 21. Ons geloof leert ons dat Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader, zal komen om de levenden en de doden te oordelen. Anderzijds verzekert het Evangelie van Johannes ons dat Christus gezonden werd naar de wereld niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Maar waaruit bestaat dan het oordeel? Christus zelf geeft het antwoord. Hierin bestaat het oordeel. Het licht is in de wereld gekomen. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden mogen blijken dat ze in God zijn gedaan. Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, versen 19 en 21. De encycliek Veritatis Splendor heeft ons hieraan herinnerd. Is Christus dan een rechter? Uw eigen daden zullen u oordelen in het licht van de waarheid die u kent. Vaders en moeders, zonen en dochters zullen geoordeeld worden naar hun daden. Ieder van ons zal geoordeeld worden aan de hand van de geboden, waaronder diegene die in deze brief besproken zijn, het vierde, het vijfde het zesde en het negende gebod. Maar uiteindelijk zal iedereen geoordeeld worden naar de liefde, die de diepste zin en de samenvatting van alle geboden is. Zoals de heilige Johannes van het Kruis schreef: op de avond van ons leven zullen wij geoordeeld worden naar de liefde. Christus, de verlosser en bruidegom van de mensheid, werd hiertoe geboren en kwam hiertoe in de wereld, om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar zijn stem. Naar het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 18, vers 37. Christus zal de rechter zijn, maar op de wijze die hij zelf aangaf toen hij over het laatste oordeel sprak. Zijn oordeel zal een oordeel naar liefde zijn, dat definitief de waarheid zal bevestigen dat de bruidegom bij ons was, misschien zonder dat wij er onszelf van bewust waren. De rechter is de bruidegom van de kerk en van de mensheid. Daarom zegt hij, als hij zijn oordeel velt: komt, gezegenden van mijn Vader. Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. We horen het in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25, versen 34 tot en met 36. Deze lijst zou natuurlijk uitgebreid kunnen worden. En talloze andere problemen die verband houden met huwelijks- en gezinsleven zouden kunnen worden toegevoegd. Daar zouden we dan mededelingen kunnen aantreffen zoals: ik was een ongeboren kind en je hebt me welkom geheten door mij geboren te laten worden. Ik was een in de steek gelaten kind en je bent mijn gezin geworden. Ik was een wees en je hebt me geadopteerd en opgevoed als een van je eigen kinderen. Of ook: je hebt moeders die heel onzeker waren en blootstonden aan verkeerde druk geholpen hun ongeboren kind welkom te heten en het geboren te laten worden. Je hebt grote gezinnen en gezinnen die in moeilijkheden waren geholpen de kinderen die God hun geschonken had te verzorgen en op te voeden. We zouden door kunnen gaan met een lange gedetailleerde lijst en al die soorten van ware moraal en van menselijk goed opsommen waarin de liefde zich uit. Dit is de grote oogst die de verlosser van de wereld, aan wie de Vader het oordeel heeft toevertrouwd, zal komen binnenhalen. Het is de oogst van genade en goede werken, gerijpt door de adem van de bruidegom in de Heilige Geest, die altijd werkzaam aanwezig is in de wereld en de kerk. Laat ons voor dit alles dank brengen aan de Gever van alle goeds. We weten echter ook dat volgens het Evangelie van Matteüs er bij het laatste oordeel nog een andere lijst is, plechtig en afschrikwekkend. We horen het in de versen 41 tot 43. Gaat weg van mij, want ik had honger en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet opgenomen. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Aan deze lijst zouden we ook andere handelwijzen kunnen toevoegen, waarin Jezus telkens aanwezig is als diegene die afgewezen wordt. Zo zou hij geïdentificeerd kunnen worden met de in de steek gelaten man of vrouw, of met het kind dat werd ontvangen en daarna afgewezen. U hebt mij niet welkom geheten. Dit oordeel komt voor in de geschiedenis van onze gezinnen. Het is te vinden in de geschiedenis van onze volkeren en van het hele mensdom. Christus' woorden, u hebt mij niet welkom geheten, raken ook sociale instellingen, regeringen en internationale organisaties. Pascal schreef, Jezus zal in de doodstrijd zijn tot aan het einde van de wereld. De doodstrijd in Gethsemane en de doodstrijd op Golgotha vormen het hoogtepunt van de openbaring van de liefde. Bij beide gelegenheden wordt geopenbaard dat Hij bij ons is, de bruidegom die ons altijd opnieuw weer lief heeft en die ons lief heeft tot het uiterste toe. De liefde van Christus, die van Hem uitgaat over de beperkingen van de geschiedenis van individuen en gezinnen heen, overstijgt de hele menselijke geschiedenis. Met het oog op datgene wat vanaf verschillende platforms gedurende het jaar van het gezin verkondigd zal worden, wil ik aan het einde van deze overwegingen, dierbare broeders en zusters, graag met u de geloofsbelijdenis hernieuwen die Petrus voor de Heer aflegde. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Laat ons samen zeggen, uw woorden, Heer, zullen niet voorbij gaan. Welke wens heeft de paus dan voor u aan het einde van deze innige meditatie over het jaar van het gezin? Hij bidt dat u allen zult instemmen met deze woorden die geest en leven zijn. Gesterkt in het diepste wezen van de mens. Ik buig mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap en moederschap genoemd wordt. Moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. Ik kom graag terug op deze woorden van de apostel Paulus, die ik in het eerste deel van deze brief al genoemd heb. In zekere zin zijn het de spilwoorden waar alles om draait. Het gezin, vaderschap en moederschap horen allemaal bij elkaar. Het gezin is de eerste menselijke instelling waar het diepste wezen van de mens, waarover Sint Paulus spreekt, wordt gevormd. De groei van dit diepste wezen in sterkte en kracht is een gave van de Vader en de Zoon in de Heilige Geest. Het jaar van het gezin geeft ons in de kerk een geweldige taak, die niet verschilt van de taak waar gezinnen ieder jaar en iedere dag voor staan. In de context van dit jaar krijgt deze taak echter een bijzondere betekenis en waarde. We zijn het jaar van het gezin begonnen in Nazareth, op het hoogfeest van de heilige familie. Gedurende dit hele jaar willen we pelgrims zijn naar dit genadeoord, dat het heiligdom van de heilige familie is geworden in de geschiedenis van de mensheid. We willen deze pelgrimage maken om ons opnieuw bewust te worden van het erfgoed van de waarheid omtrent het gezin, dat vanaf het begin een schat voor de kerk is geweest. Het is een schat die groeit uit de rijke traditie van het oude verbond, die voltooid wordt in het nieuwe en die zijn meest volledige symbolische uitdrukking vindt in het geheim van de heilige familie, waarin de goddelijke bruidegom de verlossing van alle gezinnen bewerkstelligt. Van daaruit verkondigt Jezus de blijde boodschap van het gezin. Alle generaties van de volgelingen van Christus hebben geput uit deze schat van waarheid, te beginnen met de apostelen op wier leer we ons in deze brief zo dikwijls hebben beroepen. In onze eigen tijd is deze schat diepgaand bestudeerd in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Er werden scherpzinnige analyses ontwikkeld in de vele toespraken van Paus Pius XII tot jonggehuwden, in de encycliek Humanae Vitae van Paus Paulus VI, in de redevoeringen op de bisschoppensynode over het gezin in 1980 en in de apostolische exhortatio Familiaris Consortio. Ik heb al gesproken over deze uiteenzettingen van het leergezag. Als ik er nu op terugkom, doe ik dat om te benadrukken hoe groot en rijk de schat van de christelijke waarheid omtrent het gezin is. Alleen geschreven getuigenissen zullen echter niet voldoende zijn. Veel belangrijker zijn de levende getuigenissen. Zoals paus Paulus VI opmerkte: de mens van tegenwoordig luistert liever naar getuigen dan naar leermeesters. En als hij naar leermeesters luistert, is dat omdat ze getuigen zijn. In de kerk is de schat van het gezin op de allereerste plaats toevertrouwd aan getuigen, aan die vaders en moeders, zonen en dochters, die door het gezin de weg van hun menselijke en christelijke roeping hebben ontdekt. De dimensie van het diepste wezen van de mens, waarover Sint Paulus spreekt in zijn brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 16, en die daardoor heiligheid hebben bereikt. De heilige familie is het begin van ontelbare andere heilige families. Het concilie heeft in herinnering gebracht dat heiligheid de roeping van alle gedoopten is. Nog in onze tijd, nog in het verleden, is er gebrek aan getuigen van de blijde boodschap van het gezin, zelfs al zijn ze niet bekend of heilig verklaard door de kerk. Het jaar van het gezin is een geschikte gelegenheid voor het kweken van een groeiend besef van hun bestaan en hun grote aantal. De geschiedenis van de mensheid, de heilsgeschiedenis, loopt via het gezin. In deze bladzijden heb ik getracht te laten zien hoe het gezin een centrale positie inneemt in de grote strijd tussen goed en kwaad, tussen leven en dood, tussen liefdes en alles wat ermee in strijd is. Aan het gezin is de taak toevertrouwd eerst en vooral te streven naar een vrije baan voor de krachten van het goede, waarvan de bron wordt gevonden in Christus, de verlosser van de mensen. Iedere gezinseenheid moet zich deze krachten eigen maken om een uitdrukking te gebruiken die is gebezigd bij gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van het christendom in Polen. Het gezin sterk zal zijn met de sterkte van God. Daarom heeft deze brief inspiratie proberen te putten uit de apostolische aanmoedigingen in de geschriften van Paulus, de brieven van Petrus en Johannes. Wat lijken de ervaringen van christenen en gezinnen toen en nu, ondanks de verschillen in historische en culturele achtergronden, veel op elkaar? Wat ik heb aan te bieden is een uitnodiging. Een uitnodiging speciaal gericht tot u, dierbare echtgenoten, vaders en moeders, zonen en dochters. Het is een uitnodiging aan alle plaatselijke kerken om één te blijven in de apostolische waarheid. Deze uitnodiging is gericht aan mijn broeders in het bisschopsambt en aan de priesters, de religieuzen en de godgewijde personen. Aan bewegingen en verenigingen van lekengelovigen. Aan onze broeders en zusters die met ons verenigd zijn door het gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus, zelfs als ze niet delen in de volledige gemeenschap die de Verlosser heeft gewild. Aan allen die door deelgenoot te zijn in het geloof van Abraham, evenals wij, behoren tot de grote gemeenschap van hen die in de ene God geloven. Aan hen die erfgenaam zijn van andere geestelijke en godsdienstige tradities, en aan alle mannen en vrouwen van goede wil. Moge Jezus Christus, die dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, met ons zijn, als we de knieën buigen voor de Vader, naar wie alle vader en moederschap en ieder menselijk gezin genoemd wordt. Moge Jezus nogmaals met de woorden van het gebed tot de Vader, dat Hij onszelf geleerd heeft, getuigenis afleggen van die liefde waarmee hij ons tot het uiterste toe heeft liefgehad. Ik spreek met de kracht van zijn waarheid tot alle mensen van onze tijd, opdat zij de grootsheid van het goede in het huwelijk, in het gezin en in het leven zullen gaan waarderen, opdat zij ertoe zullen komen het grote gevaar te onderkennen dat ontstaat als deze werkelijkheid niet geëerbiedigd wordt en als de verheven waarden die aan de basis liggen van het gezin en de menselijke waardigheid veronachtzaamd worden. Mogen de Heer Jezus deze waarheden voor ons herhalen met de kracht en de wijsheid van het kruis, opdat het mensdom niet zal zwichten voor de bekoring van de aartsleugenaar, die er voortdurend op uit is mensen te verlokken naar de brede en gemakkelijke wegen, wegen die schijnbaar prettig en plezierig zijn, maar in werkelijkheid vol hinderlagen en gevaren. Mogen wij steeds in staat zijn hem te volgen die de weg, de waarheid en het leven is. Dierbare broeders en zusters, laat dit alles de taak van de christelijke gezinnen zijn en voorwerp van de zendingsopdracht van de kerk gedurende dit hele jaar dat zo rijk is aan bijzondere goddelijke genaden. Mogen de heilige familie, icoon en model van ieder menselijk gezin, ieder individu helpen om te leven in de geest van Nazareth. Mogen ze iedere gezinseenheid helpen om toe te nemen in begrip voor de eigen bijzondere zending in samenleving en kerk, door te luisteren naar Gods woord, door gebed en door broederlijk samenleven. Mogen Maria, moeder van de schone liefde, en Jozef, de beschermer van de Verlosser, ons allen begeleiden met hun voortdurende bescherming. Met deze gevoelens zegen ik ieder gezin in de naam van de Allerheiligste Drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gegeven te Rome bij Sint Petrus op 2 februari, het feest van de opdracht van de Heer, in het jaar 1994, het 16e van mijn pontificaat. Paus Johannes Paulus II. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van de voorlezing van de brief van de heilige Paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, Gratissimam Sane. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer, dan lezen we u dan ook zeer graag voor uit een nieuw kerkelijk document. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.